Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Mijn naam is Dirkje Mons, host van deze aflevering. Naast mij zit Maria Sleddering.
Hi.
De co-host. En in deze aflevering spreken wij met Michel van Vught, hoogleraar inwendige geneeskunde en internist-infectioloog in het Amsterdam UMC.
Hi.
Hoi. Melvin Lafeber, internist vasculair geneeskunde en klinisch farmacoloog in het Erasmus UMC.
Hallo.
En we spreken met Roosmarijn van Hooijdonk, internist-infectioloog in het Amsterdam UMC.
Hi.
En we zijn met een volle bezetting voor een heel interessant en actueel thema, namelijk post-COVID. En voordat we daarover gaan praten, gaan we toch onze standaardvraag stellen. Om even warm te draaien, vragen we altijd aan de gasten, wat is een leuke hobby, een tip voor een boek, een film voor de luisteraar? Mag ik met jou beginnen?
Ja, nou ja, mijn hobby is algemeen bekend en dat is namelijk fietsen. Ik fiets heen en terug van het werk vanuit Bussum naar Amsterdam. En dat maakt mijn hoofd 's ochtends wakker en 's avonds leeg. Ik kan het echt iedereen aanraden. Ongeveer 3 kwartier van je werk gaan wonen.
Ongeveer 3 kwartier, dat is een goede tip.
3 kwartier fietsafstand.
3 kwartier fietsen.
Ja, dat is optimaal.
Ja.
Roosmarijn? Ik wil eigenlijk geen tip geven voor een tv-serie, maar gewoon speel gewoon een spel met elkaar. Dat vind ik echt genieten. Lekker met elkaar om de tafel, ondertussen spelletjes spelen. Maakt niet uit wat, als het maar met elkaar is.
En welk spel moeten we dan volgende keer cadeau geven aan onze...
Nou, Good Family? Old 30 Seconds vind ik altijd... blijft leuk.
Blijft leuk, oké.
Als vasculair geneeskundige moet ik natuurlijk zeggen, je moet gaan sporten. maar soms hoeft het ook niet zo intensief te zijn. Dus wellicht eens een keer lekker door de natuur wandelen. Dat is in Nederland soms een uitdaging, maar net over de grens kan je vrij goed in het groen komen.
Ja, gewoon met je snoeten in de natuur.
In de natuur.
Nou, buiten. Actieve tips deze keer. Heel erg leuk.
Daar hebben we wat aan.
Dan gaan we toch nu echt beginnen met het onderwerp post-COVID. En eigenlijk om te beginnen, post-COVID is voor veel internisten best een moeilijk of ongrijpbaar ziektebeeld. Om te starten eigenlijk, wat maakt het nou zo moeilijk? Wat moeten we nou scharen onder post-COVID en wat maakt het nou zo moeilijk te begrijpen?
Nou, bij de post-COVID klachten, die zijn natuurlijk heel gevarieerd op dit moment. En in deze fase weten we gewoon nog niet zo goed wat de exacte oorzaak is van de klachten. Kijk, we hebben natuurlijk wel ideeën. Daar kunnen we zo meteen misschien op terugkomen. Maar het gegeven dat het heel veel verschillende mensen zijn met heel veel verschillende symptomen, maakt het gewoon heel moeilijk tastbaar. Dat is ook de reden waarom we hier denk ik met z'n drieën zitten. Als hoogleraar ben ik er al langere tijd mee bezig geweest de afgelopen jaren. Maar de 2 klinici die bij mij nu aan tafel zitten, die zien de mensen sinds 1 november... sinds de expertisecentra opengegaan zijn, echt daadwerkelijk ook zelf. En we proberen dus patronen te gaan herkennen. Dus ik hou zoveel mogelijk mijn mond en geef het woord echt heel graag aan zowel Melvin als Roosmarijn.
Wat zijn dan de klachten die jullie zien bij patiënten waarvan we denken dat ze post-COVID hebben, die misschien juist wel wat specifieker zijn, waarvan we denken, dit hebben we nu het idee, dit past daar echt bij.
Nou, de grootste klacht die denk ik iedereen wel kent is de vermoeidheid. Maar wij delen de vermoeidheid ook nog eens in de afkorting PEM. Dat is de post-exertionele malaise. En dat betekent eigenlijk dat mensen een activiteit doen. Dat kan al een kleine activiteit zijn als even naar buiten gaan om de post uit de brievenbus te halen, bijvoorbeeld. En dan zijn mensen daar helemaal kapot van. Het bezoek aan onze polykliniek is dan dus ook echt iets voor hun wat echt... voor veel van hun heel erg belastbaar is. Daar zijn ze daarna soms wel een week van, kunnen ze niks meer doen. Dat is een van de grote klachten die veel voorkomt. Wat wel moeilijk vast te stellen is, maar als je daar een paar goede vragen voor stelt, dan kom je daar echt wel achter. En heel invaliderend is. Een andere groep is POTS, maar daar kan Melvin denk ik veel over vertellen. Die weet daar veel van.
POTS is eigenlijk een overmatige activatie van je hartslag op het moment dat je overeind komt. Ze zit een beetje in de groep dysautonomie. En in tegenstelling tot orthostatische hypotensie daalt niet je bloeddruk, maar hier heb je eigenlijk een overmatige activatie van je hartslag. En dat kan tot ook allerlei vermoeidheidsklachten leiden. En misschien dat dat ook samenhangt met cognitieve klachten die mensen vaak hebben. Dus dan moet je denken dat ze zogenaamde hersenmist hebben, brain fog. Dus moeite met denken, moeite met dingen onthouden. Ook gewoon letterlijk traag worden in een gesprek. En moeite met prikkelverwerking. En die combinatie van factoren die maakt... recent daarvoor een COVID-infectie, die maakt dat je daar aan moet denken. We zijn natuurlijk heel erg gewend om met biomarkers te werken of iets om het te bewijzen. Dat is er helaas nog niet. Maar zoiets hopen we natuurlijk wel te vinden, hè, om de diagnose echt goed te stellen. Zeker omdat we natuurlijk nu nog steeds mensen COVID kunnen krijgen. En een nieuwe COVID, post-COVID kunnen ontwikkelen zonder dat ze een test doen of dergelijke. Dus de diagnose zal steeds moeilijker worden om te stellen.
En heb je het idee dat het een spectrum is? Dus sommige mensen dat ze alleen vermoeidheidsklachten hebben en een deel heeft dan echt rem en pots? Of heeft iedereen in meer of mindere mate die specifiekere klachten en vragen we dat misschien niet altijd goed uit?
Het is een spectrum. Bij de ene staat de ene klacht veel meer op de voorgrond dan de andere. Ook in ernst, dus sommige mensen die zeggen, ik heb gewoon last van, in de zin van, ik moet mijn week net iets anders indelen, maar ik kan nog prima functioneren. En je hebt mensen aan de andere kant van het spectrum die eigenlijk niks meer kunnen en bedlegerig zijn en hooguit enkele minuten op een dag overeind kunnen zitten. Dus heel ernstig aangedane patiënten, maar ook qua klachten, hoe ze wat ze rapporteerden, dat is enorm divers.
En in de spreekkamer proberen wij dat dan zeg maar dominante symptoom te noemen. Maar we beseffen inmiddels dat er dan ook heel veel andere symptomen zijn. En zoals Roosmarijn en Melvin zeiden, van dat zijn de meest gangbare symptomen. Maar wat we nu toch steeds meer zien, bijvoorbeeld buikklachten, zien we ook vaker.
Ja.
Duizeligheid, dat soort zaken.
En want er zijn nog geen criteria in die zin, toch? Het is niet dat je nu al kan zeggen, je hebt een post-COVID of je hebt een COVID-infectie gehad en pots, dan heb je post-COVID. Of zijn daar wel bewegingen naar?
De definitie van de WHO is ook heel breed, hè? Dus je moet klachten ontwikkelen die langer bestaan dan 2 maanden. Binnen 3 maanden na een nieuwe infectie. En die moeten aanhouden. En er moet een andere ziekte zijn uitgesloten. En dat maakt natuurlijk het allermoeilijkst. En ik denk wel dat dat ook de rol is bij ons op de polykliniek, in het expertisecentrum, om te zorgen, zien we geen andere diagnose over het hoofd. Maar we hebben op dit moment nog geen, zoals Melvin al zei, een biomarker. En we hebben nu nog geen criteria waar mensen aan voldoen, behalve deze hele brede definitie.
En zijn er dan dingen waar we echt voor uit moeten kijken om uit te sluiten? Dingen waar we het vaak voor door de war halen? Of waar kijk je dan naar als je echt naar de diagnostiek doet om de rest uit te sluiten?
Dat begint eigenlijk al natuurlijk heel, heel bazaal. Hè? Dus als jij een patiënt binnenkrijgt die zich heel erg geagiteerd voelt, ik denk dan meteen aan de schildklier. Maar meestal heeft de huisarts dat ook wel een keer gedaan. Dus bij patiënten met klachten van dus de pots, met de extreme tachycardie, daar zullen we altijd een ECG doen. En daar kijken we natuurlijk altijd wel verder, zoals we als een internist doen. Dus je moet je blik breed houden. Maar we weten bijvoorbeeld ook met de darmklachten, daar doen we toch vaak nog een scopie. Maar we weten dat dat wel bij de post-COVID kan horen.
Ja, misschien nog om aan te vullen, zeker in de voorgaande jaren, zijn patiënten veel benaderd door superspecialisten. Dus de cardioloog keek naar een patiënt, de longarts, MDO-arts. Het is niet ongebruikelijk dat de patiënt 5, 6 specialismen heeft gehad en iedereen kijkt op zijn eigen gebied en zegt eigenlijk, we kunnen niks vinden. En daar moeten we denk ik ook wel voor uitkijken. En het gaat vooral om patroonherkenning. En op het moment dat je straks een heel aantal patiënten met post-COVID hebt gezien, dan krijg je er wel feeling bij. Wat hoort er nou wel bij en wat hoort er niet bij? Dus ik denk een snelle screening. En daarna is het ook gewoon gevoel, dit klopt niet. En dan moet je denk ik doorpakken.
Ik denk dat voor patiënten het ook vaak heel frustrerend is om elke keer zoveel energie kwijt te zijn om naar een ziekenhuis te komen, weer een dokter te zien die vervolgens zegt dat hij niks kan vinden. Dus ik snap wel dat je zegt dat we daar een beetje voor moeten waken. En dat is denk ik ook de reden waarom die centra natuurlijk zijn opgericht. Dat we dat wat beter gaan combineren met z'n allen.
En misschien om te nuanceren, niks vinden. Dat wordt dan altijd gezegd, ze hebben niks gevonden. Kijk, er is dus geen afwijkingen in het normale spectrum wat we dan zien bij deze patiënten. Maar op zich hebben ze de klachten natuurlijk wel. Dat is al per definitie iets.
Zeker. En als ik me goed herinner, er zijn een aantal publicaties ook geweest over de pathofysiologie eigenlijk van long-covid of post-covid. En daar zijn wel dingen in te vinden, begreep ik. Dus tenminste afhankelijk van waar je naar kijkt. Ik kan me een artikel herinneren over schade aan de spieren bij post-covid en zulke soort zaken. Dus er zijn wel afwijkingen vindbaar, maar niet in de normale test, als ik het zo begrijp.
Ja, dus dat was het eerste onderzoek wat we toen geïnitieerd hebben een paar jaar geleden. En inderdaad, dat is gepubliceerd. En toen dat ging er vanuit omdat we niet snapten wat er nou precies gebeurde, hè, bij mensen die eigenlijk daarvoor voor hun infectie helemaal goed functioneerden, ook op sociaal gebied, maar ook fysiek. En dus toen dacht ik, nou ja, weet je, laten we gewoon maar afgaan op daar waar de klachten zijn, namelijk die vermoeidheid in de spieren. Nou, met collega's inderdaad spierbiopte genomen. Wat natuurlijk lang niet voor alle patiënten haalbaar is, omdat het gewoon te invasief is. Maar daaruit is wel gebleken dat die spierenvezels met name anders eruit zien. Dat is één. En ten tweede dat die mitochondriën, dus de energiefabrieken, ook echt wel anders blijken te zijn. En het grote commentaar van deze studie is natuurlijk dat het een hele kleine groep is. Ja, het is wel een met controlegroep bekeken. Dus dat is weer het positieve kant van. En wat we nu hebben daarnaast hebben gelegd, maar daar komen de resultaten nog van, is dat we mensen die helemaal inactief zijn ook vergeleken hebben. En dan zien we dus ook grote verschillen tussen de post-covid en deze inactieve mensen. Gaat nu nog iets te ver, denk ik, om daar in detail op te gaan, maar dat gaat volgen in de toekomst.
En dan bedoel je inactief om een andere reden, tegen een andere ziekte. Ja, ja. Oké, interessant.
Ja, heel interessant.
En zijn er nog ideeën, andere mechanismen die een rol kunnen spelen? Kun je daar nog iets over vertellen?
Ja, er zijn allemaal hypotheses en misschien grijpen die allemaal uiteindelijk in elkaar, denk ik, op één mechanisme. En hoe dat nu gaat, dat is nog steeds niet helemaal bekend. Maar auto-immuniteit wordt gesuggereerd. Dus het maken van antistoffen die wellicht toch niet heel specifiek zijn voor iets. Onder andere voor monotransmitters wordt het wel gezien. Dus dopamine, adrenaline en dergelijke. Dus dat zou misschien een deel van de dysautonomie kunnen verklaren. Microklotsen worden ook wel gezien. Dus hele kleine stolstjes in de allerkleinste bloedvaten.
Dat zijn de belangrijkste.
Ja, dat zijn niet een grote groep.
Ja.
Ja, een enzymdysfunctie. Dat het daar. Kijk, het idee is misschien dat als je dus het virus hebt gekregen, dat het de auto-immuniteit aanwakkert. En dat bij sommige mensen misschien dat door blijft sudderen. Waardoor misschien de enzym naar die mitochondriën niet functioneert. Daar wordt naar gekeken. We kijken bijvoorbeeld bij muizen of we, zeg maar, het bloed van ze kunnen overdragen. En we zien dat die muizen dus dan ook moe worden. Dus er wordt gezocht naar de pathofysiologie, naar de exacte oorzaak. En nou ja, we voelen ons soms Willy Wortel. Gelukkig hebben we van ZonMW nu wat subsidies gekregen om hier stappen in te maken. Ik hoop dat we eruit komen, maar met name voor deze grote patiëntenpopulatie. Want dat is natuurlijk waarvoor we het doen.
Ja, want op dit moment, we weten eigenlijk nog heel weinig over de oorzaak. En we kunnen ook nog niet echt differentiëren in wie, nou, welk soort patiënt, welke soort van pathofysiologie van de post-covid hebben, als ik het zo begrijp.
Ja, dat klopt. En dat proberen we dus ook in onze expertisecentra te doen. We gaan de patiënten nu nog in eerste instantie met de drie centra heel breed bekijken. Dus dat betekent, we doen breed diagnostiek om zodoende daar meer kennis over te krijgen. Maar we gaan ook op het primaire domein dan behandelen om te kijken of we zodoende toch wat patroonherkenning en ook misschien wat behandelmogelijkheden kunnen bieden. En dat evalueren we dus ook met elkaar om zodoende hopelijk sneller ook richtlijnen te kunnen schrijven voor de tweede en eerste lijn.
En zien jullie ook overlap met andere klachten na andere infectieziekten? We hebben natuurlijk verschillende patiëntengroepen die na infectieziekte klachten overhouden. Hebben die ook die typische PEM, POTS en dat soort dingen? En verwacht je daar dat achteraf hetzelfde mechanisme is? Of denk je dat het twee hele verschillende dingen zijn?
Nou, we zien duidelijk een overlap, hè? En we hebben ook al veel geleerd van de andere post-infectieuze infectieziekten. En daar maken we ook veel gebruik van. Hè? Dus bijvoorbeeld vragenlijsten die wij stellen, die komen veel uit andere post-infectieuze syndromen. En de pathofysiologie, ja, daar zijn verschillende meningen over. Er wordt gezegd, ja, mogelijk dat dit toch wel iets anders is, maar ja, we weten het gewoon nog niet goed genoeg. De hoop is natuurlijk dat we na deze expertisecentra, dat we deze kennis ook kunnen gebruiken voor de andere post-infectieuze ziekten. Want ja, wij hebben heel veel van hun geleerd en we hopen dat deze kennis, dat we die wel kunnen verspreiden over de andere post-infectieuze syndromen.
En dat is denk ik ook het belang, dat we dus het als internist de patiënt als geheel, dus niet als superspecialist, zoals Melvin net zei, de mensen bekijken. Zodat we erachter komen wat inderdaad precies de precieze oorzaak is. En nog misschien als aanvulling, ik ben van de generatie die zowel de Q-koorts als de chronische Lyme als de chronische vermoeidheid patiëntengroepen heb gezien, ook op de polykliniek. Nu hebben we de post-COVID. Er zal ongetwijfeld ergens iets zijn wat hen verbindt. Hè? En dan hebben we het over de zogenaamde PAIS, hè? De post-acute infection syndromes. Misschien gaan we daar naartoe in de toekomst. Wil niet zeggen dat we eruit gaan komen, maar we kunnen het in ieder geval gaan proberen om te zoeken hoe verder met deze patiënten die deze klachten hebben. Want ik denk dat dat heel belangrijk is.
Dat denk ik ook, ja. Nou, wat ik al een beetje hoor is, ja, we hebben dus nu het voornamelijk over klachten. Kunnen we er wel wat voor doen? Roos Parijn begon ook al over behandelen. Melvin, zijn er dingen die we wel al kunnen doen? Want we weten heel weinig over het mechanisme. Maar wat zijn dan de behandelingen die je wel kan geven?
Er zijn zeker wat behandelingen, zowel niet-medicamenteus als medicamenteus. Het lastige is, het commentaar dat we krijgen is, kijk, binnen de interne geneeskunde willen we alles met RCT's en heel goed bewijzen, hoge level of evidence, idealiter. Maar omdat het zo'n nieuwe aandoening is, er echt voor post-COVID de dergelijke data nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat er geen behandelingen zijn. Bijvoorbeeld voor de dysautonomie of POTS, daar zijn in kleine RCT'tjes toch wat data dat ondersteunende behandeling kan werken. Denk aan een beta-blokker of ivabradine. Fludrocortison, mestinon, er zijn zo 7-8 medicijnen te noemen die verbetering van klachten kunnen geven. Het is goed om te realiseren, het is verbetering. Het is niet dat de aandoening weggaat. Hè. Dus het is vooral gestoeld op het verbeteren van de kwaliteit van leven. En hetzelfde eigenlijk met andere klachten. Dat komt dan ook weer uit de ME-CVS-hoek. Low-dose naltrexon is bijvoorbeeld heel bekend geworden de laatste tijd. Of low-dose aripiprazol. We hebben denk ik allemaal wat anekdotische bewijzen van patiënten in de spreekkamer waarbij het geven het een enorme verbetering van klachten geeft. Dat kan natuurlijk placebo-effect zijn, dat weet je niet. Dan is het wel weer gek dat de ene patiënt heel goed reageert op het ene middel en bij de 5 voorgaande zegt, nou, dat doet helemaal niks. Dus dat suggereert wel dat er toch iets anders zit. Maar dit gaan we vooral evalueren in het zorgpad. En dan kijken welke middelen leveren de patiënt het meest op en ook zo weinig mogelijk klachten. En ja, adviseren we dat bijvoorbeeld om de eerste lijn of de tweede lijn al eerst eens in te zetten om te kijken of die kwaliteit van leven verbeterd kan worden.
Ja, en denk je dat dat iets is als wij nu als internist in de tweede lijn niet in zo'n post-COVID-centrum al kunnen doen? Of adviseer dan toch liever dat eerst patiënten te verwijzen naar het expertisecentrum om het uit te laten zoeken. Nou, dat mensen dan wel lang wachten.
Ik juich iedereen toe om het te proberen. Er zijn zo ontzettend veel patiënten die een vorm van zorg kunnen ontvangen. En het is allemaal geen rocket science. Het zijn niet gevaarlijke geneesmiddelen. Dus het kent niet ernstige bijwerkingen. Het is goed beschikbaar. En natuurlijk, om het in grote getalen te doen, je moet er rekening houden met het off-label voorschrijven. Dus aan die regels moet je voldoen. En om het in grote getalen uit te rollen, moeten we misschien nog even een paar maanden of een jaar wachten. Maar door die grote aantallen zou ik zeggen, ja, probeer gewoon eens wat.
Ja, dus een huisarts of een internist op de poli, als je iemand hebt met typische klachten die bij POTS kunnen passen, zou je dus wel wat dingen kunnen proberen, zou ik wetten patiënt. Nee. En vinden we dan ergens een handreiking waar al die opties in staan? Of is dat iedereen voor zich, zoek het op? Of?
Ik denk ook dat het belangrijk is dat de niet-medicamenteuze opties ook wel echt bekend zijn. En dat merk ik nu al, dat veel patiënten dat toch nog niet weten en ook collega's niet. En daarin heb je de website van C-Support, wat al een heel mooi begin is. Waarin twee facts ziet staan over PEM en POTS. En daar staan al een aantal tips. Bijvoorbeeld bij PEM is een hele belangrijke je dag goed indelen. Een ergotherapeut kan daarbij helpen. Sommige fysiotherapeuten ook. En je merkt dat als patiënten dat nog niet doen, maar dat gaan doen, dat soms al best wel wat, dat ze daardoor hun dag beter kunnen indelen. En dat alweer voor een stukje kwaliteit van leven zorgt.
Is dat pacen?
Ja, dat is het pacen. En voor de POTS zijn er ook diverse niet-medicamenteuze behandelopties, zoals bijvoorbeeld meer vochtintake, maar ook steunkousen, waarvan we weten dat echt wel al heel veel verbetering kan geven. Dus ik denk dat het goed is om ook naar de medicamenteuze opties, om die ook goed te bekijken en goed te kijken, waar heeft de patiënt nou echt last van.
En we moeten ons realiseren, denk ik wel, dat die handreiking is de handreiking van nu. Ja. En collega's kunnen die natuurlijk onderling met elkaar delen. Maar die gaat veranderen in de toekomst.
Ja, we zijn nu 3 weken onderweg sinds de start van het expertisecentrum. Dus ik kan me voorstellen dat er nog veel nieuwe dingen uit gaan komen. Zijn er in die 3 weken al dingen geweest waarvan jullie zeggen, dit hebben we al geleerd? Of zijn we dan nog heel vroeg in het traject?
Nou, ik denk dat we hebben geleerd is dat patiënten wel echt heel dankbaar zijn als ze zijn geselecteerd. En dat ze ook heel blij zijn, wat Melvin al zei, dat er iemand is die even naar het geheel kijkt. En dat die niet zegt, ik weet het niet. Of ga toch nog maar langs de MDL-arts. Maar iemand die naar het geheel kijkt. En veel patiënten weten dat we niet de oplossing gaan hebben. Maar ze zijn blij dat ze als geheel bekeken worden. En dat we kleine stapjes proberen te zetten.
Ja.
We hebben ook nog wel gezien dat sommige mensen niet heel typisch de klachten hebben van dysautonomie. Maar vervolgens ga je dat testen met de nasaline-test. Dat dan een knetter uitkomt.
Wat voor test is dat?
Vroeger werd de kanteltafeltest gebruikt als gouden standaard. En dan werden mensen liggend de hartslag en de bloeddruk gemeten. In principe met vrij kostbare apparatuur, wat dan van hartslag tot hartslag je bloeddruk meet. Zogenaamde Vinapress, of tenminste dat is een merk van dergelijke apparatuur. En dan vervolgens zet je mensen op 60 graden recht overeind. En dan meet je dat opnieuw en dan kijk je gewoon wat gebeurt er nu. Op het moment dat de zwaartekracht vat krijgt op je bloed. En bij een positieve test zou je dus je hartslag meer dan 30 punten omhoog gaan. En geen bloeddrukdaling in combinatie met klachten. Dat is eigenlijk in grote getalen niet haalbaar. Dus vandaar dat er een soort van makkelijke test ontwikkeld is. Ook eerder al toegepast. Maar dat is eigenlijk gewoon met je voeten 20, 30 centimeter van de van de muur af, met je schouderbladen hangen tegen de muur. Zodat je wel een heel klein beetje schuin staat en dan vooral een beetje inzakken. Dus niet dat je je spierpomp gebruikt om je bloed weer naar boven te drukken. En dan kan je die test ook doen, dus liggend en staand. Kijken wat de bloeddruk doet en de hartslag. En dan heb je ook een idee hoe goed werkt het autonome zenuwstelsel wat circulatie betreft of bloeddruk betreft.
Ja, dus dat zijn mensen met misschien meer de brain fog klachten waar je er misschien niet aan dacht, die toch bij die test tekenen van dysautonomie.
Ja, en dat is dus wel heel opvallend, want we hebben dus landelijk multidisciplinair overleg ingesteld om te leren van elkaar en of we het allemaal op dezelfde manier doen. En dit kwam daar, we hebben net de eerste landelijk MDO gehad en dit kwam daar dan bijvoorbeeld uit. Dus misschien moeten we het wel veel meer in die hoek zoeken.
Ja.
Heel interessant, ja. Ik was ook nogal benieuwd naar, we zitten nu weer tijdens deze opname richting de winter. Dus COVID komt weer langs en ook de vaccinatierondes voor COVID zijn weer gestart. Zijn er daar nog dingen waar we rekening mee moeten houden bij het krijgen van long-COVID? Of juist zou iemand met long-COVID zich moeten vaccineren? Zijn daar al iets van gegevens van?
Dit is een moeilijk onderwerp. Zal ik eerlijk zeggen, zeg maar. Want er is een groep binnen de mensen met post-COVID langdurige klachten die zeggen dat dat komt na dat ze een vaccinatie hebben gekregen. Op dit moment kijken we nog niet naar deze groep, want ja, op een gegeven moment moesten wij ook selecteren, zeg maar. We zullen hier achter gaan komen, denk ik, in de toekomst. Ik nog steeds denk ik dat het beter is om geen COVID te krijgen en dus gevaccineerd en jezelf te vaccineren, dan dat je wel COVID krijgt zonder vaccin. Maar ja, dat is een mening die we met elkaar, denk ik, delen, maar waar ook best discussie over is natuurlijk.
Een deel van de mensen krijgt wel een opvlamming op het moment dat ze post-COVID hebben, als ze gevaccineerd zijn, maar ook als ze geïnfecteerd raken. En dan zeg ik, laat ik het eigenlijk aan min of meer aan mensen zelf, of ze liever die bescherming hebben, maar dan wel het risico krijgen dat ze, dat ze een opvlamming krijgen van klachten. Of dat ze zeggen, ik neem het risico wel. En zeker als je natuurlijk een vrij een beperkte omgeving hebt, dus je bent vooral veel thuis, dan zal het infectierisico ook wel beperkt zijn. Maar mensen die tegenwoordig worden natuurlijk geen rekening meer gehouden met allerlei maatregelen, mondkapjes en dat soort dingen. Waardoor je gewoon een serieus risico hebt om weer een infectie op te lopen.
Ja, en de nieuwe infecties die nu voorkomen, hebben die nog steeds een even hoog risico op het krijgen van post-COVID? Of weten we dat niet goed?
Waarschijnlijk niet. Dus waarschijnlijk is dat ook de reden waarom zo ontzettend veel mensen in de eerste golven ziek geweest waren, omdat er toen geen antistoffen waren, of in ieder geval geen infectie. En mensen kunnen nog steeds na een latere infectie ziek worden. Dus we zien nog steeds patiënten op de poli die bijvoorbeeld 6 maanden geleden het opgelopen hebben. Maar de bulk zit gewoon in het begin. Dus waarschijnlijk als je een goede afweer hebt, dan ben je enigszins beschermd. Of dan is de incidentie gewoon een stuk lager dan wanneer je helemaal geen bescherming hebt.
Dankjewel. Ja, ik heb verder geen vragen meer. Ik weet niet of jullie nog een punt hebben waarvan jullie zeggen, als take-home message over post-COVID op dit moment, zouden we dit nog willen meegeven aan de luisteraar?
Ik denk dat het belangrijk is dat mensen die zich presenteren met post-COVID-klachten serieus genomen worden. En hopelijk komen we er in de toekomst met elkaar achter hoe de diagnose te stellen en welke behandeling.
Kijk, dit klinkt als dat er ooit een vervolgpodcast moet komen.
Ik denk het ook. Deel 2 misschien.
Over een jaar, wie weet, met veel meer gegevens. Hartstikke bedankt.
Bedankt.
Bedankt tot de volgende keer.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.